We lezen vanmiddag uit het Oude Testament, het Bijbelboek Zacharia, het derde hoofdstuk. Zacharia 3 is de schriftlezing in deze middagdienst.
Jozua gerechtvaardigd. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en ik zal uw wisselklederen aandoen. Dies zeg ik, laat hem een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd, en ze togen hem klederen aan. En de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende, zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen, en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten, en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder dezen die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken. Want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want zie, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal de ongerechtigheid deze lands op 1 dag wegnemen. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden een iegelijk zijn naaste nodigen, tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom.
De tekst voor de prediking vanmiddag is Zacharia 3, vers 1 tot en met 5. En we lezen alleen de kern van het nachtgezicht van Zacharia, en dat zijn de laatste woorden van vers 5. Dus de laatste woorden van vers 5 lezen we voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord. En daar staat, en de engel van de Heere stond daarbij. De engel van de Heere stond daarbij. Het thema waaronder dit nachtgezicht van Zacharia wordt verkondigd is, als God de Satan het zwijgen oplegt. Als God de Satan het zwijgen oplegt. In dit gedeelte in Zacharia 3 zijn er 4 personen. En dat heeft ook de indeling voor de prediking gestempeld. De eerste lijn vanuit dit gedeelte is, als de duivel Jozua het zwijgen oplegt. De tweede lijn, als de Heere de duivel het zwijgen oplegt. De derde lijn, als God zwijgt omdat de priester spreekt. Dus de eerste lijn, als Jozua zwijgt omdat de duivel spreekt. Als de duivel zwijgt, of de Satan zwijgt omdat de Heere spreekt. De derde lijn, als de Heere zwijgt, omdat de priester spreekt. Voor ons ligt vanmiddag opengeslagen een van de nachtgezichten van Zacharia. Een uniek middel in het Oude Testament, waardoor de Heere spreekt. Nachtgezichten in het Oude Testament. Je komt ze eigenlijk maar op 2 momenten gedurende die eeuwenlange geschiedenis die de Heere met zijn volk Israël en met de aartsvaders is gegaan tegen. De eerste periode wanneer de Heere verschijnt in de nacht door middel van een visioen of door middel van een droom is tijdens het leven van de aartsvaders. Meer dan eens verscheen God in de nacht. Denk alleen maar kinderen aan dat moment dat de Heere tegen Abraham zegt wanneer hij moedeloos in zijn tent zit om de tent uit te gaan. En zijn ogen op te slaan naar boven. En hem de opdracht geeft om die vele sterren die staan te pinkelen aan de hemel te gaan tellen. Abraham zit in zijn tent, in zijn leven, met zijn eigen vragen en met zijn eigen aanvechtingen. Wanneer zal God die belofte van een kinderzegen vervullen? Heeft God eigenlijk wel die belofte gegeven? Is het niet allemaal verbeelding geweest? Heb ik het niet zelf gefantaseerd? En God roept hem uit die tent, uit zijn wereldje. Plaatst hem in de grote wereld van Gods schepping. om hem op te zien, laten zien naar boven, op te zien tot God die in de hemel zit. En aan de hand van Gods werken in de schepping overtuigt de Heere Abraham, zonder voor de rest woorden eraan toe te voegen, dat alleen hij bij machten is om ook in de weg van het wonder zijn belofte te vervullen. Midden in de nacht verschijnt God aan Abraham. In een gezicht, in een droom of in een visioen. En dat de Heere vooral in de nacht verschijnt in het leven van de aartsvaders, is niet alleen omdat het dan stil is. En wie herkent dat niet? Misschien jij op dit moment ook, wanneer je voorbereidt op belangrijke tentamens of examens, dat je het liefst 's avonds laat of 's nachts studeert, omdat het dan anders stil om je heen is dan overdag. En je beter kan concentreren om de stof tot je te nemen. Natuurlijk is dat ook een van de redenen geweest waarom de Heere bij voorkeur in de nacht verschijnt. Maar het is ook om een andere reden, omdat de Heere juist op die beslissende momenten, als het duister invalt en als wij niet vooruit kunnen kijken, omdat het donker om ons heen is geworden, en als die duisternis voor ons gevoel soms ook spreekt over hoe het gesteld is in ons eigen hart en in ons leven, dat we geen hand voor de ogen kunnen zien en geen zicht meer hebben op de Heere en op het werk van de Heere, dat God juist bij voorkeur op dat moment verschijnt en spreekt. Midden in de nacht. Als wij moedeloos zijn. En als je soms 's nachts in je bed ligt te draaien, te piekeren. Of ermand door de zorgen, misschien wel de zorgen voor je gezin. Of de zorgen die vanmiddag in de voorbeden werden aangestipt. Hoe moet het verder met het bedrijf en met de familie en met de kotters? Dat je uit de slaap houdt. Dat die zorgen steeds dichter naar je hart kruipen. Een langzaam veranderen in die persoonlijke vragen. Waar is nou eigenlijk Gods zorg in mijn leven? De Heer heeft altijd in de generaties die voor ons waren gewerkt, soms op een bijzondere wijze, en hij gaf zijn zegen over de arbeid. Maar waar is nou Gods trouw? En waar is nou dat kinderlijke vertrouwen waarmee mijn vader en mijn Berbe juist ook het bedrijf mochten leiden? Terwijl ik zo vaak mijn handen heb gevouwen en mijn knieën heb gebogen en de taal nog teken is. Of misschien wel om een andere reden dat je 's nachts wakker ligt. Juist op zulke momenten wil de Heere verschijnen. Ik moet altijd denken, wanneer me iemand zelf ook persoonlijk overkomt, ook een dominee ligt wel eens 's nachts wakker, niet alleen vanwege zijn gemeente of de zorgen in het kerkelijke erf, maar ook vanuit je eigen leven. En als de Heer dan spreekt in de stilte van de nacht vanuit zijn woord, dan moet ik vaak ook denken aan Psalm 139. Waar de Heer bij monden van David laat zien dat hij erbij is. En David bijvoorbeeld ook het beeld van de nacht gebruikt. Als ik licht rond te dwalen in de nacht. De Heere verschijnt, dan verandert God de nacht in de dag. De duisternis in het licht. Hij spreekt. Het is alsof de Heer dan soms zonder woorden ook tegen je zegt: weet je niet wie ik ben? Ik sta er toch boven. Ik ben niet alleen die God die afhankelijk is van de momenten dat de zon schijnt in je leven. Maar ik ben die God die de duisternis kan verdrijven door het licht van het woord. Nu, dat is een van de redenen waarom de Heer juist ook in het leven van de aartsvaders verschijnt. Midden in een periode waarin voor de rest nog geen middelen zijn, waardoor de Heer spreekt. Er staat nog geen tabernakel in Kanaan. Er is nog geen priester die als middelaar tussen de Heer en mensen kan optreden. Er is nog geen profeet te bekennen in het leven van Abraham, Isaac en Jacob. God spreekt. En hier voor de tweede keer in de geschiedenis van Israël gebruikt de Heer weer opnieuw dat oude beproefde middel uit de geschiedenis, uit het verleden van Israël, om juist in de dagen van Zacharia te spreken, midden in de nacht. En als je om je heen kijkt in de dagen van Zacharia, dan kun je het misschien ook wel gaan plaatsen waarom de Heere bij voorkeur juist in het leven van deze profeet door middel van een nachtgezicht spreekt. Zacharia is een van de weinige profeten die door de Heere wordt geroepen nadat de ballingen terug zijn gekomen uit de ballingschap, tenminste dat restant wat terug wilde komen, terug in het beloofde land. En ze troffen daar een puinhoop aan in Jeruzalem. Alles lag in puin, verwoest, verlaten, verbrand. En je kan je voorstellen hoe deze mensen aankomen. Als je honderden kilometers achter de rug hebt en je komt terug in het land van je vaderen. Sommigen zijn er nog nooit geweest omdat ze in de ballingschap geboren zijn. En ze komen nu voor het eerst in het land van hun voorgeslacht. Je komt dan op de plek aan waarvan je weet, dit is de plaats die de God van Israël heeft uitverkoren. Je treft daar een ravage, een puinhoop aan, een ruïne. Dan zinkt een moedje in de schoenen. Krijgen we dit eigenlijk nog wel opgebouwd? Zal die oude stad Jeruzalem, waar de Heer in het verleden zo rijk heeft willen werken, zou die oude stad Jeruzalem weer herrezen uit het stof? Tempel stuk geslagen, het altaar ligt aan gruzelementen. En als je dan ook weet vanuit de overlevering dat op de meest heilige plaats, daar waar het heilige der heilig is en de ark heeft gestaan, heidenen gedanst, gelachen en zichzelf beschonken hebben. Je komt daar dan aan. Met je kinderen, zonder materiaal, moet alles van de grond af aan weer gaan opbouwen. Nou, in die tijd roept de Heere Zacharia en grijpt God terug op dat oude middel van vroeger. Alsof de Heere wil zeggen, juist door dit middel van een nachtgezicht. Hoe zijn wij hier eigenlijk begonnen? Toen ik op dezelfde wijze verscheen aan Abraham en Isaac en Jacob in een nachtgezicht of in een visioen. Toen huisden hier de Canaanieten. Toen zwierven jullie voorvaders in een tent door het land van de belofte, terwijl ze nergens konden zeggen, dit is mijn grond. Abraham moest zelf nog een graf kopen van de heidenen. En herinneren jullie het dan niet meer dat ik toen sprak? En dat zelfs Abraham en Isaac en Jacob het niet konden geloven en ik keer op keer hen er ook aan moest herinneren dat ik de Heere, de Almachtige, in staat ben om in juist onmogelijke situaties wonderen te verrichten. Hebben jullie het niet meer in de gaten dat ik tegen Abraham toch zei, zou voor de Heere nou iets onmogelijk zijn? God gebruikt dat oude middel van vroeger om te laten zien dat hij dezelfde is gebleven in zijn trouw. Maar ik trek toch maar even een lijn, gemeente, naar ons vandaag de dag. Zeker, ik weet het, wij hebben het woord, we hebben de bediening van de verzoening. De Heer heeft de instellingen gegeven en tot op de dag van vandaag houdt de Heer die instellingen ook staande. Maar hoe meer er in het kerkelijke leven en hoe meer er in de samenleving aan het schuiven is, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, hoe duidelijker de trouw van God vanuit het verleden tot op de dag van vandaag zichtbaar wordt. Als alles afbrokkelt wat van mens is, ook in het kerkelijk leven, en dwars daardoorheen tot op de dag van vandaag, niet alleen in het midden van deze gemeente, niet alleen in het midden van ons kerkverband, maar ook in de andere denominaties om ons heen, de Heere in alle rust gewoon, nee, nou vergis ik me, de Heere in alle rust en stilte zijn genade bewijst. Alsof er helemaal niets aan de hand is. Dan krijg je hoop, zelfs in de nacht. Dat is een van de redenen waarom de Heer ook verschijnt in de nachtgezichten van Zacharia. En u begrijpt ondertussen wel, als ik tegen u en mezelf zeg, nachtgezicht. Dan zijn wij geneigd om te denken aan de nacht, zorg, moeite, Zacharia, Jeruzalem in puin, de tempel is weg, wat is er nog overgebleven van de dienst van de Heer? En we zetten dan voor onszelf een streep onder nacht. Geestelijke duisternis. Werkt God nog wel? Maar als we het middel van de Heer terugleggen in de schrift, dan gaat er een streep door onze streep en zegt de Heer, het is een gezicht. Ik verschijn, zelfs in de nacht. Dat is ook de troost van deze nachtgezicht. Maar met dat ik dat zeg, gemeente, we gaan nu kijken naar het nachtgezicht in Zacharia 3, is het wel aangrijpend wat de Heere laat zien in het nachtgezicht. Kijkt u even met me mee. De Heere toont aan de profeet in vers 1 Joshua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heeren. Terwijl de Satan aan zijn rechterhand staat om Joshua te wederstaan. Joshua, de hoge priester, staat voor Gods aangezicht. En als die uitdrukking valt in het Oude Testament dat een priester staat voor het aangezicht van de Heere, dan bedoelt de Bijbel schrijven niet dat deze priester staat in de nabijheid van de Heere. Nou, deze priester staat daar en iemand anders staat daar en verderop staat de engelen. Maar de uitdrukking staan voor het aangezicht van de Heere geeft meteen aan hoe de verhouding in deze geschiedenis ligt. Zoals een dienstmaagd staat voor het aangezicht van haar vrouw, Psalm 123. En een dienstknecht staat voor het aangezicht van zijn Heer. Zo staat een priester in de tempel voor het aangezicht van de Heer om hem te dienen. Het is dus een uitdrukking die wegloopt uit het tempelleven. Priesters die staan voor het aangezicht van de Heer, bijvoorbeeld om de Heer groot te maken met hun muziek en met hun liederen. De priesters die staan voor het aangezicht van de Heere om de offers te brengen naar het altaar en daar ook in de plaats van een schuldig volk van God verzoening en vrede af te smeken. De priesters die staan voor het aangezicht van de Heere in de schaduw van het reukaltaar om daar de gebeden van het volk voor het aangezicht van de Heere neer te leggen. Zo staat Joshua de hoge priester hier voor het aangezicht van de Heere. Als je voor de rest niet zou weten wat er zou gaan volgen in dit gedeelte, omdat je het nu voor het eerst leest, dan zou je eigenlijk verwachten dat Joshua klaar staat voor het aangezicht van de Heer om als hoge priester zijn werk voor Gods aangezicht te doen. En de bijzondere taak van de hoge priester is wel op die ene dag in het jaar, op Yom Kippur, wanneer hij namens het volk voor één keer in het jaar in het binnenste heiligdom mag verschijnen, om met die bebloede handen te naderen tot de ark en die handen ook uit te strekken over die gouden verzoenplaat, om voor Gods aangezicht verzoening af te smeken. Om namens het volk ook weg te schuilen achter het bloed van het lam en de Heere zo ook het offer te tonen, waarop God zijn vrede zal moeten geven aan het volk dat achter de priester staat. Nu, zo staat Joshua klaar voor het aangezicht van de Heere. Maar dan staat dan hier in vers 1, en de Satan staat aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Let u er even op dat hij trouwens een unieke naam wordt gebruikt voor de duivel. Want hij is het. Doorgaans wordt in de schrift gesproken over de duivel, engel van het licht, de macht van de duisternis. Maar de plaats in het Oude Testament waar de duivel Satan wordt genoemd, zijn op de vingers van één hand te tellen. Deze plaats, Psalm 109 bijvoorbeeld. En als je die plaatsen naast elkaar legt in het Oude Testament waar de duivel Satan heet, dan kom je de duivel tegen ook op een bijzondere manier, in een bijzondere rol. Als de lasteraar. Als iemand die lastert. Met zijn woorden een ander aanklaagt. Hem schuldig stelt voor Gods aangezicht. En dat blijkt hier ook de bedoeling te zijn. Hij staat aan de rechterhand van Jozua. Dat betekent dat hij als een vertegenwoordiger van Jozua zich opgeworpen heeft voor het aangezicht van de Heer. En ik zei het tegen u en tegen jou dat de duivel, als hij Satan wordt genoemd, lastert. Maar dit keer heeft hij gelijk. Want het enige wat hij maar hoeft te doen, ik kijk nog even met u. Hij staat voor het aangezicht van de Heere om Jozua te belasteren. En in vers 3 wordt dan duidelijk wat met Jozua aan de hand is. Jozua staat daar met vuile kleren. Het enige wat de Satan eigenlijk moet te doen, is tegen de Heere te zeggen, nou kijk eens. Zie hem eens staan. Dit is nou jouw priester. Vies. Vuil. Het waren toch witte kleren? Smetteloos witte kleding van de hoge priester. Moet je eens kijken. Smerig. De duivel heeft het nu dus makkelijk. Hij hoeft niet te liegen. Hij hoeft geen woorden te verdraaien. Het enige wat hij kan doen is tegen de Heer zeggen, let eens even op, kijk eens naar mijn vinger. Vies, vuil, smerig, walgelijk. Zie hem staan, je priester. Wat bedoelt de schrift hiermee? Is Jozua gevallen over een van de tempeltrappen? Dat kan, een priester kan natuurlijk ook struikelen en besvuilt als zijn kleren. Dat overkomt jou ook wel eens als je naar buiten gaat. Misschien is dat vandaag nog gebeurd. Je moeder had wat tegen je gezegd. Verschoon je even, trek een andere broek aan als je zometeen nog even naar buiten gaat. Maar tijdens het rennen had je het wel gehoord, maar je was het onderweg al lang vergeten. En toen kwam je terug, net voor de kerktijd, en je zei, je moeder, moet je nou eens kijken. Moet jij zo naar de kerk? Je keek naar je broek en je had dat eigenlijk niet eens door, maar onder de vlekken. Maar dat we eigenlijk zo ook Jozua moeten neerzetten. Goed, hij staat er wel vuil voor het aangezicht van de Heer, maar als het erop aankomt, dan kan hij tegen de Heer zeggen, ja, ik kan daar ook niets aan doen. Het overkwam me, ik struikelde, een ander deed het. Maar dat is niet de bedoeling. Je mag die woorden van vers 3 ook zo lezen. Jozua heeft zichzelf bevuild. Het is hem volledig aan te rekenen dat hij die smetteloze witte kleding veranderd heeft in een vies, vuil en goor kleed. En dat betekent vuil, niet vuil, maar onrein. En onheilig. Let u er ook even op dat hier niet gesproken wordt over Jozua. Een man uit de tijd van Zacharia. Zoon van, vader van. Het is hem persoonlijk aan te rekenen. En dat er heel nadrukkelijk in Zacharia 3 steeds wordt benadrukt. De hoge priester. Niet één van de vele hoge priesters, maar de hoge priester. Waarmee de Heer in dat nachtgezicht wil zeggen, Jozua, je staat er niet voor jezelf als persoonlijke man met een persoonlijke verantwoordelijkheid, maar je vertegenwoordigt die lange rij van hoge priesters achter je, die de eeuwen doorgestaan hebben op diezelfde plaats in Jeruzalem voor het aangezicht van de Heer om hem te dienen. En in de loop van de eeuwen zijn die witte smetteloze klederen van Aaron en van zijn zonen, de kleding van de hoge priester, door al die generaties tot op de dag van jou vandaag, Jozua, bevuild. Dan krijgen we meteen ook licht op deze geschiedenis. Want als we dit moment uit Zacharia 3 leggen, gemeenten, in het geheel van de schriften, vooral in de periode voor het Oude Testament, legt de Satan zijn vinger op de zere plek. Dat het volk in het verleden werd weggevoerd naar de ballingschap en dat de Heere door midden van de Assyriërs en die andere volken zijn zweep over dat volk heeft gelegd en zijn gerichten met dat volk heeft gestraft. Dat kwam niet omdat een timmerman op een dag bij zichzelf het idee had gekregen, laat ik een afgodsbeeldje maken, en dat iemand anders dat idee ging navolgen, maar de geestelijke leidslieden van Israël. Met de priesters voorop gingen het volk voor in de eredienst en in de afgodsdienst. Let u er maar eens op wanneer u bijvoorbeeld de profeet Jeremia leest, hoe vaak Jeremia in de naam van de Heere die priesters in Jeruzalem ter verantwoording roept. En soms in hele felle bewoordingen de priesters ook op de plek zet door bijvoorbeeld te zeggen, stop ermee met die offers in Jeruzalem. Ik walg ervan. Al dat toneelspel. Ik zie hoe jullie vandaag in die tempel in Jeruzalem staan en de volgende morgen loop je de afgoden achterna. Maak dan een keus. Maar ga geen toneel spelen voor mijn aangezicht. Maar hoe de profeten namens de Heer ook die spiegel voorhielden voor het geslacht van Levi en voor de priesters van het huis van Aaron, ze gingen gewoon door. En dat is een van de redenen waarop de Heer op enig moment ingreep. Niet omdat de gewone man zo zondigt, maar omdat de priesters plaats gaven voor de zonde in het huis van de Heere door een dubbelhartigheid. Een schijnheiligheid. En het eindresultaat is dat de Satan nu kan staan aan de rechterhand van de hoge priester Jozua. En tegen de Heere kan zeggen, nou ja, kijk nou eens, dat zijn jouw priesters. We krijgen trouwens hier ook inzicht, gemeente, in het karakter van het satanische werk van de duivel. En ook van de verwoestende gevolgen van de zonde. Want je hoeft geen hoge priester te zijn om zo te komen te staan voor het aangezicht van de Heere. Ik denk even aan die jongeren, misschien zit je op dit moment ook wel in de gemeente, of aan die vader van het gezin die ook zo dubbel leven leidt. Je zit nu in de Emmanuelkerk. Je zong de psalmen mee. Maar mag ik je gewoon eens op de mannen vanavond vanmiddag vragen, waar zat jij gisteravond? En dat bedoel ik niet, zat je op het industrieterrein of in een andere gelegenheid. Nee, waar zat je met je hart gisteravond? Wat is de geschiedenis van je mobiel? Ben je ook elke dag je internetgeschiedenis aan het wissen? Sporen uitwissen? En als je dan 's avonds uiteindelijk met een vuil, vies hart en leven op het punt staat om naar bed te gaan, dan hoor jij ook dat stemmetje. Jij bidden, scheid ermee uit. Stop met toneelspel. God heeft het toch ook gezien waar je rondgezworven hebt in de krochten van internet. Dan ziet je aankomen. Dan vouw je handen en dan ga je bidden. Kijk, dan hoeft de duivel in jouw leven niet te liegen. Dan heeft hij gewoon gelijk. Hij hoeft alleen met dit te doen. Zijn vinger leggen op je leven. En dan sta je voor de keus, toch? Misschien was dat wel de reden waarom je net niet meezong met de psalm. Omdat je dat stemmetje er tussendoor hoorde klinken. Hoe enthousiast de gemeente ook zong. Ze zien je zitten zingen, ze moest eens weten. Zie je waar de Satan op uit is? Of die dan linksom lukt of rechtsom lukt, zijn doel is dat God uit je leven verdwijnt. Dan vindt hij het helemaal niet erg dat je zondags hier in de kerk zit. Maar dat je vanavond misschien rustig meedebatteert op de mannenvereniging. Als je alleen bent, maar stil blijft voor God. Niet bid. Dan heeft hij zijn zin. En wat als het nou stil wordt in je leven? Als God niet meer spreekt. Dan heeft het leven geen zin meer om te leven. Dan is er geen hoop. Dan is er geen adres. Dan is er geen troost. Dan is er niets. Daarvoor hoef je niet aan de rand van de gemeente te staan, gemeente. Met dat ik dat zo uitleg vanmiddag in het midden van u, schiet me zomaar even iets voor. Het was een van de avondmaalgangers. En we raakten in gesprek. En ik hoorde ergens in een bijzin wat zeggen en ik vroeg erop door. En toen was het één prik. Door de schijn heen. Iemand die in het verleden de Heer had mogen kennen, maar al jarenlang niets meer van God had vernomen, omdat die persoon niet meer kon bidden. Vanwege dat dubbele leven. Zat op zondag in de kerk, met het avondmaal aan de tafel. Maar wie ben jij als je alleen bent? Als je staat voor het aangezicht van de Heer. Kijk, daar is de duivel nou op uit. En of hij daar nou de kroeg voor kan gebruiken, de drank, porno of iets anders. Als het maar duister wordt in je hart. Nou, maar dan hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, als u dat zo openlegt vanmiddag vanuit de schrift, dan raakt u meteen ook de pijn in mijn leven, maar ook de wanhoop. Hoe kan dit nou doorbroken worden? Ik heb het al zo vaak geprobeerd voor mezelf en iedere keer weer opnieuw val ik terug in die zonde. En het lijkt wel alsof sinds dat moment dat ik weer terugvul, het nog duisterder in mijn hart wordt en dat de zonde nog meer greep krijgt op mijn ziel. De enige die dus overblijft en die kan helpen in je leven, en dat zeg ik vanmiddag niet als een open deur, maar dat is ook het enige, dat is God. Maar dan is de vraag niet of de Heer dat kan, dat zullen we zo meteen wel zien. Maar dan is de vraag vanmiddag of de Heer dat nou ook bij jou wil. Wil God dat? Laten we maar even kijken, gemeente. Dan maken we de stap ook meteen naar het tweede punt. Als daar de Satan voor het aangezicht van de Heere staat, vers 1, om Jozua tegen te spreken, om hem te belasteren, dan valt Jozua dus stil. En dan staat er in één keer in vers 2 in onze Statenvertaling, doch de Heer. Ik zou vanmiddag tegen u en ook tegen mezelf willen zeggen, laten we met eerbied ook even een cirkeltje trekken rondom dat woordje doch of maar de Heer. Dat is niet zomaar een woord in de schrift, maar dat woord herinnert en dat roept direct ook het hart van het evangelie wakker. Dat is een woordje maar, wat je juist op dit soort beslissende momenten tegenkomt. Ik denk even aan Psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw hart, laat uw oor opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal kunnen bestaan? En dan klinkt het in één keer door die psalm heen. Maar nee, daar is vergeving. Als je deze psalm leest in de onberijmde versie, dan moet je eigenlijk letterlijk vertalen, maar u bent vergevend. Alsof de dichter wil zeggen, u doet niet aan vergeving. De ene keer wel, de andere keer niet. Zoals God soms regen geeft en de andere keer droogt. Nee, de dichter zegt, u bent vergevend. Zo bent u. Dat is uw identiteit. Haal vergeving weg en God bestaat niet. Het valt eigenlijk één op één samen in Psalm 130. Vergeving is God. God is vergeving. Je ziet diezelfde omslag ook in de brieven van Paulus. Vanwege de tijd noem ik maar even in één voorbeeld. Ik denk aan Efeze 2, wanneer Paulus het ontzaglijke van de zonden heeft uiteengezet. En die vreselijke woorden klinken dat wij dood zijn in zonde en in misdaad. En uit heeft gelegd dat dat niet een toevallige gebeurtenis is of dat we daarin geen slachtoffer zijn, maar dat dat voor ons persoonlijk wordt aangerekend, dat wij de oorzaak zijn van die doodstaat in ons leven. Maar in één keer klinkt het dwars door dat hoofdstuk heen, maar God, die rijk is in barmhartigheden, maar God. Nou, datzelfde maar klinkt hier ook door in Zacharia 3. Als dan dat omslagpunt komt, laten we nog een keer kijken naar vers 2. Dan staat er in één keer, maar de Heere zei, waarom spreekt God? Als de Satan gelijk heeft. En als Jozua niets meer kan inbrengen tegen de Satan en ook voor het aangezicht van de Heere niet meer, omdat Jozua weet, het is inderdaad ook mijn verantwoordelijkheid en het is ook mijn schuld. Waarom spreekt God? Omdat God dat wil. Omdat God zo is. Hij doet dat niet soms. Onze God, zegt Hebreeën, is een sprekend God. En als God gaat spreken, dan sluit hij niet aan op onze woorden, of zet hij niet bij onze kruisjes een handtekening, als een soort akkoord dat wij het er zo goed van hebben afgebracht. Maar dan begint het spreken van de Heer in ons leven altijd met maar. Het woord van God staat altijd haaks op ons leven. Omdat God geen enkele aanleiding ziet in ons leven om te willen spreken. Daarvoor neemt hij, mag ik die uitdrukking eens gebruiken, redenen uit zichzelf. Het behaagt hem. Om zo te zijn, zoals hij is. Maar de Heere zei. Ben je ook wel eens een keer stuk gelopen op dat woordje maar? Dat het je hart verbrijzelde. Het wonder dat de Heere je opzocht onder de verkondiging van het woord, of toen je persoonlijk, eigenlijk had je alle hoop al laten varen misschien in je leven. Of was het een onverwacht moment, je pakt uit gewoonte je Bijbel, en dat is helemaal niet verkeerd. Maar dat God in één keer inbrak in je leven. En niet zei van nou, nou gaan we verder waar jij stil bent. Of ik laat even jou uitpraten en ik zeg dan dus. Hij zei, maar ik ben zo anders. Dat God hier dus wil spreken, gemeente, dat is een wonder. En sommigen zijn me in hun gedachten al vol, die zeggen, ja dominee, u kan het wel zo mooi uitleggen, maar heeft de Heer hier eigenlijk nog wel recht van spreken? Want zo vaak heeft u dat in de jaren dat u hier stond ook voorgedaan, dat de Heer als hij spreekt niet dit doet. Kijk je even, door de vingers, hè? Maar dat als de Heer spreekt, de Heer altijd eerlijk en rechtvaardig is. En dat betekent dat hij niet even de andere kant op kijkt wanneer hij Jozua daar ziet staan in die vieze, bevuilde klederen en net doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is en zomaar wat gaat zeggen. Maar dat wanneer de Heer hier gaat spreken in Zacharia 3, God dus ook het recht moet hebben om te kunnen spreken. Dat hij recht doet aan wat de Satan inbrengt. Kijk eens. Dat hij recht doet aan de schuld van Jozua. En dat hij zichzelf als een heilig God blijft. Laten we luisteren, gemeente, naar wat de Heere zegt op dit beslissende moment. Kijkt u even met me mee. Er staat, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u. Twee keer wordt het herhaald. Dat komt omdat in de taal van de Bijbel je geen streep onder de woorden zet. En als je dan iets met klem wil benadrukken, dan herhaal je de woorden. Vandaar dat er hier ook wordt herhaald. Dit is dus heel belangrijk. De Heere schelde u, gij Satan. Nou, kinderen, als de Heere dat woord hier gebruikt, de Heere schelde u, dan moet je niet denken aan de manier waarop wij dat woord schelden gebruiken. Ook in het Urke dialect. Je lelijke woorden zegt, boze woorden zegt. Dat je dat zo hier ook moet lezen, hier in Zacharia 3, dat de Heere dus met een grote mond en met grote woorden, met misschien ook wel grove verwensingen, de Satan van op toneel probeert te blazen. Alsof God als ons mensen spreekt. Hè? Wij gaan schelden als we ons machteloos voelen. Als we onszelf niet meer in de hand hebben en boos zijn, misschien ook wel terecht. Maar dan verliezen we de reden. En dan knallen we er soms zomaar wat uit. Maar bij het woordje schelden moet u denken aan Johannes 8. De geschiedenis van die overspelige vrouw. De Heer Jezus die in de vroege morgen op het tempelplein is gearriveerd samen met zijn discipelen om daar te gaan preken. Hij is nog maar net met zijn uitleg van het woord van God begonnen. Opeens wordt hij ruw gestoord door een groepje mannen die in hun midden een vrouw hebben meegenomen. Ze loopt dan nog in haar pyjama. En ze hebben tegen de zaligmaker direct ook gezegd wat er aan de hand is. We troffen haar aan met een vreemde man in haar eigen bed. Dat betekent dus dat ze overspel heeft gepleegd. Vreemd trouwens, tussen twee haakjes, dat ze die man laten lopen. Die vrouw meenemen. Maar met andere woorden, we hoeven eigenlijk niets meer te zeggen. Kijk maar naar haar kleding, de plaats waar ze werd aangetroffen. Ze is in overspel gegrepen. Dan zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren als hier in Zacharia 3. Jozua die daar staat voor het aangezicht van de Heer ook niets meer kan inbrengen. Het bewijs is al genoeg. En zo ook daar op dat tempelplein. Deze mannen stellen zich op in een halve cirkel. Dat betekent in de Joodse wereld van die dagen dat er een rechtszitting op het tempelplein wordt geopend. Het zijn ook de leden van het Sanhedrin. En als er een rechtszitting wordt geopend, dan staan de aanklagers in een halve cirkel zo om de verdachte heen. De rechter zit in het voorgestoeld. Aanklacht wordt ingebracht in de kring waar de verdachte staat. En als de aanklagers zijn uitgepraat, dan staan alle ogen gericht op de rechter. Wat gaat hij nu zeggen? Dan zegt de Heer Jezus, wie van u zonder zonden is, die werpen de eerste steen. En hij draait zich om, hij kijkt zo naar beneden, gaat wat in de grond schrijven. Met andere woorden, hij legt de verantwoordelijkheid terug bij de aanklager, strekt zich terug om hun even de tijd te geven om zich te bezinnen. Dan vertrekt de eerste, tweede en als laatste de jongste. En dan staat die vrouw daar alleen. En de rechter kijkt op. En die zegt, waar zijn de aanklagers? Heeft niemand je beschuldigd? Niemand, heren. Dan moet u luisteren naar wat de zaligmaker dan zegt. Ook ik beschuldig je niet. Met andere woorden, ik heb het recht om je te beschuldigen. Ik heb het recht om je te veroordelen. Maar ik spreek vrij, ga heen, zondig niet meer. En dan denken wij, wat is dat een prachtige, ontroerende geschiedenis. Dan lezen we weer verder, maar dan leest u over die paar woorden heen in Johannes 8. Want dan zegt de evangelist, doch Jezus bleef alleen over. De vrouw in het midden staan. En dan kijken die vrouw naar. Ga terug naar huis waar de zonde gebeurd is. En dan zie je daar de zaligmaker zitten. Op de plaats waar die vrouw veroordeeld had moeten worden. Dat bedoelt dat woordje schuld. Tegenover de aanklacht van de Satan plaatst God zijn woord. En dat woord is, die Jeruzalem verkiest, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Met die retorische vraag legt de Heer in de eerste plaats zijn intentie open op tafel om te laten merken aan de Satan die het voor het aangezicht van de Heer staat om Jozua te belasteren tegen de Heer te zeggen, dit is de hoge priester. Wat komt er nou eigenlijk nog terecht van de bediening van de verzoening in Jeruzalem? Als zelfs de hoge priester daar staat met bevuilde kleren, dan stopt het toch in Israël, dan is alle hoop verdwenen, dan komt het nooit meer goed in het midden van uw volk, dan zal de tempel niet meer herrijzen uit het stof, dan zal er nooit meer een priester staan voor het aangezicht van de Heer. Maar dat de Heer dan in dat tweegesprek met de Satan zegt, ja maar ik verkies wie ik verkies. En ik weet ook wie ik verkoren heb. Dit is inderdaad Jozua. Maar ik heb Jozua, de hoge priester, en daarachter het volk van Israël. Lief, met een eeuwige liefde. En daarom kan ik niet van deze verzondigde priesteren van dit schuldige volk. U stuit we dus gemeenten op het hart van Gods welbehagen, wat het hart vormt van het evangelie. En dat is Gods verkiezende liefde. Waarom spreekt de Heer in mijn leven met maar? Omdat dat woordje maar duidelijk maakt dat het woord van God haaks staat op mijn verzondigde leven. En tegelijkertijd ook wijst op Gods onbegrijpelijk en opzoekende zondaarsliefde. Dat het God is die verkiest. En dat het niemand anders is die verdoemt. Maar dat Hij rechtvaardigt wie Hij wil rechtvaardigen, omdat Hij dat wil. Is dat ook niet de dragende grond in het leven van u die de Heere mag kennen? Dat naarmate je de Heer ook in de omgang met het woord beter mag leren kennen, dat woordje maar steeds meer gaat koesteren als die onbegrijpelijke schat, als het getuigenis en het bewijs van Gods onveranderlijke en onbegrijpelijke liefde. Is het dan ook niet zo dat je met mij je hart verloren hebt aan bijvoorbeeld zondag 23, als de Heidelberger Catechismus het uitlegt dat ik tegen alle geboden van God gezondigd heb en geen daarvan onderhouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, maar God, zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit loutere genade mij de volkomen gerechtigheid en heiligheid en wijsheid van Christus schenkt en toerekent, en dat hij dat op zo'n manier doet, dat niet ik in zijn oog voor goed van al die zonden verlost ben, maar dat ik in zijn oog zijn zoon ben. Alsof ik zijn gerechtigheid volbracht had. Jezus Christus in mijn plaats op Golgotha in de hof van Ozef van Arimathea voor Gods aangezicht heeft vervuld. Nochtans, maar, waarom maar? Omdat God lief heeft. Dat is niet het enige wat hier gebeurt, gemeente. De liefde van de Heere krijgt ook gestalte. Laten we maar even verder lezen. En dan zitten we meteen ook in het derde punt. Als Jozua daar staat voor het aangezicht van de Heer, en dan ben ik bij vers 3 en 4 met zijn vuile kleren, dan komen we opeens de engel tegen. Die antwoordde en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselkleder, of zoals in de herziene statenvertaling staat, feestkleding geven. U is het denk ik niet belangrijk in de eerste plaats om de vraag te stellen: wat voor soort kleding heeft Jozua gekregen als hoge priester? Ik denk dat we eerst terug moeten naar de basale vraag. Wanneer kreeg de priester eigenlijk voor het eerst kleding? Want in het hele Oude Testament wordt er maar 2 keer gesproken over kleding die de priester aan moet doen. De eerste keer is op het moment dat de Heer het ambt van het priesterambt heeft ingesteld samen met de tabernakel in de woestijn. En dat God in zijn verkiezende liefde uit de stam van Levi het huis van Aaron heeft uitverkoren, zodat Aaron en zijn zonen hoge priester en priester mogen zijn voor het aangezicht van de Heer. En dan staat er heel nadrukkelijk dat de Heer de opdracht geeft aan Mozes en zijn helpers om deze priesters witte kleding aan te doen. Ze worden voor het eerst op die manier in het ambt van het priesterschap bevestigd. En met dat de Heer dat opdracht heeft gegeven, klinken die woorden eigenlijk door van generatie op generatie, van geslacht op geslacht. Elke nieuwe generatie moet een nieuw kleed aan. Maar hier, wanneer we op het beslissende moment staan, terwijl er nog geen tabernakel, terwijl er nog geen altaar en tempel in Jeruzalem staat, maar wel een priester voor Gods aangezicht staat, die bevuild is, zegt de Heere: die kleding, die moet uit. En ik geef, nee, geen nieuwe kleding, andere kleur, andere maat, ander model. Ik geef de oude kleding als nieuwe kleding. Ik trek de lijn van Exodus door naar Zacharia. En met het uitdoen van de kleding van het verleden laat je het leven achter je. God bekleedt opnieuw de priester. Met dezelfde kleding als zijn voorgeslacht. Maar diezelfde kleding is een getuigenis van een nieuw begin. Dan trek ik maar meteen ook even de lijn naar de gemeente. Sommigen onder ons die dachten bij het lezen van Zacharia 3 dat het vanmiddag zal gaan over de rechtvaardiging door het geloof. Soms wordt ook Zacharia 3 uitgelegd. Maar ik wil de lijn van dit moment ook heel persoonlijk trekken naar het leven van hen die de Heere mogen vrezen. Wanneer heb jij nou voor het laatst nieuwe kleding van de Heere gekregen? Dat die nieuwe kleding die door jou bevuild was, uitgedaan moest worden. En dat de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus opnieuw en tegelijkertijd het was nieuw. En jou weer werd geschonken. Ik denk om dat beeld maar even te gebruiken, gemeente, om het ook te ondersteunen, deze lijn van vanmiddag, aan het Bijbelboek Openbaring. Als Johannes daar dan staat en hij ziet dat visioen van die grote schare voor Gods troon, dan zegt de engel die als een uitlegger aan Johannes is toevertrouwd, weet je ook wat je ziet? En dan zegt Johannes, ik weet het echt niet. En dan zegt de engel, deze zijn het, die hun witte kleding dagelijks gewassen hebben in het bloed van het lam. Nou, dat bedoel ik met mijn vraag. Als je de Heere nou korter of langere tijd mag kennen, maar ik kijk met name in de richting van de mensen die de Heere al langere tijd mogen kennen. Wanneer was het nou voor het laatst dat jij dat witte kleed gewassen hebt in het bloed van het lam? Om het te reinigen van de vuilheid en van de zonde. Hoewel je de Heere mocht leren kennen. En ik denk dat het toen met u net zo gegaan is als met mij, toen de Heere zijn liefde uitstortte in je hart en je voor het eerst verrast en verbroken werd door Gods onbegrijpelijke liefde. Dat er geen haar op je hoofd was die eraan dacht om tegen God te gaan zondigen, toch? Alles was zonde. Je wilde die tere vreugde en blijdschap die er lag in het genieten van Gods liefde niet verliezen. Maar toen was daar dat moment. Je oog bleef haak. En hoewel je je tegen verzette, kwam je erachter dat je hart eigenlijk nog niet veranderd was. Die neiging leek soms nog gewoon springlevend. En dat bedoel ik met mijn vraag. Wanneer heeft de Heer je nou gezien voor zijn aangezicht met die vuile kleren? Dat God kon zeggen, doe die vuile kleren van hem. Vernieuw zijn leven. En dat de woorden van het gebed van Psalm 51, vers 4, opnieuw moesten klinken in de stilte van de binnenkamer. Ontzondig mij met hyssop. Was en reinig mij. Geef mij weder de vreugde van uw heil. Tere blijdschap die er ligt in de vergeving van de zonde. Leeft die blijdschap nog in je hart? En als dat nu zo stil is geworden in je leven, waar ligt dat dan aan? Kom nou vanmiddag eens voor het licht van het woord te staan en moet de Heere dan niet tegen je zeggen. En misschien klinkt die stem ook door in jouw leven die in de geschiedenis van Zacharia 3 doorklinkt, de stem van de Satan. Kijk nou toch eens, Heere. Zat aan het avondmaal, stond in het ambt, predikt het evangelie. En moet je nou eens kijken wat hij ervan terecht heeft gebracht. Verlang jij ook zo, bij vernieuwing, naar het reinigende bloed van de Heer Jezus Christus? Is dat misschien ook niet de schreeuw die leeft in je hart, terwijl je weet dat je zo ver bij de Heere vandaan leeft op dit moment? Heere, trek me terug. Breng me weer in de schaduw van het kruis. Geef de ogen van het geloof, waardoor ik mag zien op de stervende middelaar. Dronken mag worden van zijn zelfopofferende liefde. U kijk eens vanmiddag hier in de geschiedenis van Zacharia, waar de Heer Jezus Christus is, en dat is het laatste. Kijkt u maar even met me mee. Er staat, als de engel gesproken heeft, laat hen een reinhoed, ik zit nu in vers 5, op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reinhoed op zijn ogen en ze togen hem klederen aan. En dan staat er als slot en de engel van de Heere stond daarbij. Misschien is je het al opgevallen hier in het kleine gedeelte, Zacharia 3 vers 1 tot en met 5, dat die uitdrukking staan bij toch wel vaak in dit gedeelte voorkomt. We zeiden dat al tegen elkaar, het staat in vers 1, engel of Jozua staat voor het aangezicht van de Heere. Het staat in vers 3, als hij voor het aangezicht van de Heere stond. En het staat in vers 5, en de engel van de Heere stond daarbij. En in het begin van de preek zei ik tegen u, dat is nou een uitdrukking die komt uit de tempel. Priester staat voor het aangezicht van de Heere. Hij staat voor God en tussen het volk. Als middelaar. Achter hem staat het volk. Voor hem staat de Heere. En hij moet de bediening van de verzoening voor het aangezicht van de Heere verrichten. Zo begon dit nachtgezicht. Jozua stond voor het aangezicht van de Heere, maar we zagen al meteen dat het helemaal foute boel was. Het stokte. Satan stond erbij. Die beschuldigde Jozua en de Satan had gelijk. Maar gaandeweg dit nachtgezicht worden de posities veranderd. Staat de engel van de Heere bij Jozua en geeft de opdracht om Jozua's kleding uit te doen en nieuwe kleding aan te laten trekken. Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen? Wie is nou eigenlijk de priester in dit nachtgezicht? Is dat Jozua? Nou, u bent me al voor. Nee, Jozua heeft het verzonden. En aan het einde van dit nachtgezicht in vers 5 lees ik dan opeens: en de engel van de Heere stond daarbij. Waarbij? Op de plaats waar Jozua had moeten staan als priester. Maar Jozua staat voor God als een goddeloos. En in zijn plaats staat de engel. Mag ik die lijn maar meteen doortrekken naar het Nieuwe Testament? Zoals dat in Johannes 8 gebeurde. Waar zijn je beschuldigers? Heeft niemand je beschuldigd? Niemand. Maar je bent wel schuldig. Ja, Heere. Ook ik beschuldig. Niet. Ga heen. Waarom? Omdat ik in de plaats van die overspelige vrouw achterblijf in de tempel. Om als een lam het offer te brengen voor haar. Zie je dat, gemeente, hier in Zacharia 3 in de talen, de beelden van het Oude Testament? Plaats. Bekleding. In de plaats van Jozua gaat de engel van de Heere staan. Hij heeft het woord overgenomen. Hij spreekt Jozua vrij van zonde en schuld en herstelt hem weer in het ambt door die kleren, die nieuwe reine kleren aan te doen en zo de priester weer te plaatsen voor het aangezicht van de Heer. Als volkomen heilig, als volkomen rechtvaardig. En de engel van de Heere staat daarbij. Dan kan het toch niet anders dan dat we hier in de diepte van het Oude Testament al de tonen van Golgotha horen klinken. Dan hoor ik hier in die slotwoorden van Zacharia 3 vers 5, die bekende woorden uit het klassieke avondmaalsformulier, die juist ook klinken op de momenten als het brood wordt gebroken en de wijn wordt vergoten. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dit is nu God. De drie-enige God. De drie enige God. Want er is één ding wat mij verward heeft gemeend in het lezen van Zacharia 3. Ik wil dat hoofdstuk aan het einde van de preek, deze vijf versen, nog één keer lezen. Gewoon in zijn geheel, leest u mee. Er staat: daarna toonde hij, en dat is dan de vraag, wie is hij? Mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel. Dus hij is de Heere God. Jozua staat voor het aangezicht van de Heer, engel van de Heere. Vers 2, de Heere zei tot de Satan, de Heere schelde u, de Heere schelde u. Jozua nu was bekleed met vuile kleren als hij voor het aangezicht van de engel stond. Voor wie staat Jozua nou? Voor de Heere? Of voor de engel? Toen antwoordde hij, de Heere of de engel? Hij sprak toch tegene die voor zijn aangezicht, voor wie, stonden. Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, ik zal u wisselklederen geven. Die zeg ik, wie is ik, de Heere of de engel? En zij zette die reine hoed op zijn hoofd en zij togen hem klederen aan. En de engel van de Heere stond daarbij. Wie doet nu wat? De Heere? Of de engel van de Heere? Zijn ze alle twee aan het woord? En handelen ze alle twee? Je hebt wel eens vaker zo'n moment in de schrift. In het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld 1 Korinthe 15, als Paulus dan uitlegt hoe God zijn koninkrijk realiseert. Dan werpt hij een blik vooruit en dan zegt hij dat aan hen alles onderworpen zal worden. En als je dat gedeelte leest in 1 Korinthe 15, dan vraag je al lezend af, wie is hij die onderwerpt? Onderwerpt de zoon zichzelf aan de vader of onderwerpt de vader zichzelf aan de zoon? Voor je gevoel krijg je er geen grip op. Maar wie van ons krijgt grip op God? Op het werk van de drie enige God. Juist als het gaat om de vergeving van de zonde. Dan werkt de Vader samen met de Zoon en de Heilige Geest. En trekken ze gedrieën als één man op. En daarom ligt mijn houvast en zekerheid in God. De drie enige. In de Vader, in de Zoon, in de Heilige Geest. Alleen aan deze God alle dank en eer. Amen.